helemaal welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games en vandaag hebben we als bonusdier Cody. Wat is het bonusdier?
Het is een Siberische grondeekhoorn.
Wat?
Het is gewoon een subspecies van een eekhoorn.
Dat klinkt als een soort soldaat of zo. Want...
Het klinkt als die gast van SpongeBob.
Ja.
Die dan zo alles opeet.
Sandy?
Nee. De Alaskische stier.
Oh, ja, ja.
Volgens mij.
De stier.
In ieder geval, daarom heb ik hem uitgekozen. Zo klonk de Siberische grondeekhoorn. Wat wel leuk is dat ze dus eigenlijk helemaal niet in Nederland horen voor te komen. Ze zijn oorspronkelijk Aziatisch en komen vol in de taiga-zone. Maar okay. Ze wonen dus ook in Nederland en ook met redelijke getallen.
Sick.
Omdat er ooit een keer een boom is geweest waarin een groep of een zwerm, of hoe noem je dat... Troep met Siberische grondeekhoornen zijn ontsnapt uit een gevangenis, whatever, waar ze in Nederland dan ook waren. Zo klinkt het alsof ze
een luchtgevangenis.
Uit luchtgevangenis.
Dus kunnen ze niks doen.
En nu hebben ze zich helemaal voortgeplant. Dus de Siberische, als je hem wil zien, de Siberische grondeekhoorn, dan raad ik je aan om even naar Weert of Tilburg te gaan.
En naar beneden te kijken dan.
En naar beneden te kijken.
Ja.
Want daar wonen ze.
Ik vind het echt sick. Shout-out naar de... Siberische?
Ja, Siberische grondeekhoorn.
Siberische grondeekhoorn. Cool. En welkom bij aflevering 201 van Bonus Level. Jawel, we gaan het vandaag hebben over Pokémon Ruby en Sapphire. Want Pokémon Day komt eraan en het werd tijd dat we eindelijk een keer in die games gingen duiken. Maar het is ook Direct Season. Er zijn cijfers over de Nintendo Switch 2. Nee, 1 cijfers over de Nintendo Switch. En we hebben een giveaway. En laten we daar even mee beginnen, Cody. Want... Nintendo die heeft soms voelsprieten en die had door dat onder onze community opeens Xenoblade Chronicles weer leeft. En die zei, hey, weet je, wij hebben nog van deel 2, de Xenoblade Chronicles 2 voor de Switch, een Collector's Editions liggen die wij weg mogen geven.
Ja, en dat is wel leuk.
Dat is superleuk, ja. Voor als je niet weet, de collector's editions van deze games... die gaan mega hard. Die vliegen altijd de deur uit. En ik heb even gekeken op internet. Deze gaan echt voor honderden euro's op eBay. Dus dit is echt mega exclusief. Ja, dit is mega exclusief, serieus. Wow. Wat zit erbij? Ik heb hier een plaatje. Er zit de game fysiek bij. Een steelbook verpakking bij. Een soundtrack met een selectie aan muziek uit de game op CD. En een artbook met 200 pagina's aan mega sicke art. Allemaal verpakt in een doos. Deze was ooit in december 2017 beschikbaar. En daarna nooit meer. Maar nu dus wel bij Bonus Level.
Ja, zo zijn we dan ook alweer.
Wil je nou winnen?
Heb je er al over nagedacht?
Ik heb er over nagedacht.
Oh.
Maar ik heb ben nog niet echt tot een conclusie gekomen.
Dus je hebt er eigenlijk gewoon helemaal niet over nagedacht.
Jawel, maar het is altijd... Ja, ik weet niet. Het is lastig om on the fly eens te bedenken. Maar
nee, wat het ook niet makkelijker maakt... is dat wij niks van Xenoblade weten.
Nee, ik denk dat mensen gewoon ons moeten overtuigen... waarom zij Xenoblade fan zijn. Waarom zij moeten winnen. En dat ze dan of een mail sturen naar bonuslevelcast@gmail.com... of onze Discord joinen en dan in het kanaal waar ik deze vraag stuur, daarop reageren en dat wij daar een winnaar uit kiezen. Zullen we dat zo doen?
Ja, maar dan moeten we dus wel allemaal gigantische betogen gaan lezen. Dat besef je wel, hè?
Ja, ja, maar dan doen we hem in de wekelijkse vraag in de Discord. Vind je
Want
link...
dan wordt het voorgelezen of zo?
Nee, nee, we gaan gewoon de winnaar kiezen en dan krijg je een DM'tje en dan stuurt Nintendo die naar jou op.
Ik dacht misschien leuk om gewoon iemand te vragen wat iemands favoriete kleur is of zo.
Favoriete kleur?
Nee, geen goed idee.
Ja, ik weet het niet.
Nou ja, weet je wat? We zien Xenoblade het wel.
We zien Xenoblade wel. Ja, check de Discord of stuur naar ons bonuslevelcast@gmail.com waarom je moet winnen. En dan wie weet.
Shout-out naar Nintendo.
Ja, shout-out naar Nintendo. Ik vind het superleuk. Ja. Dan is het tijd om de klok weer te resetten, Cody. Want het is Direct Season.
It's rewind time.
Rewind time, jawel. Elke februari eigenlijk is er wel Nintendo Direct. Vorig jaar zaten we in Friesland. En toen hebben we daar in een soort hutje de Direct zitten kijken. Dit jaar komt er waarschijnlijk weer een aan. Er waren geruchten over deze week. Nou ja, alle signalen wijzen eigenlijk naar volgende week. Want onder andere zegt Universal Nintendo, een doorgaans betrouwbare website, dat er een Direct voor volgende week gepland staat. Ik hoorde ook van onze vriend Jeff Grubb dat hij ook gehoord heeft dat er iets voor midden februari zou moeten gebeuren. Mogelijk dus op 15 februari een Direct.
Ik vind het weer zoiets loos om te zeggen. Er gebeurt iets voor midden februari.
Ja, klopt.
Ik koop waarschijnlijk ook... Ik ga ook een voorspelling doen. Ik koop nieuwe schoenen voor medio 2024.
Ja, ja, goed. Maar laten we zo zeggen. Hij heeft gehoord dat Nintendo niet dit jaar de Direct skipt in februari. Daar kunnen we in ieder geval van uitgaan.
Oké, goed, fair. Dat is een uitspraak, ja.
Nee, kijk, veel interessanter is natuurlijk wat voor Direct dit gaat worden.
Precies.
Want ja, we hebben al eens eerder verhalen gehoord over... Nintendo heeft nogal dingen liggen die het nog even uit de deur wil hebben. Mm-hmm. Maar we weten natuurlijk ook dat er een Switch 2 aankondiging aan zit te komen. Ergens dit jaar. Waarschijnlijk ergens in de komende 6 maanden of zo.
Ja.
Dus mijn vraag aan jou is, gaan wij nu al iets horen over de Switch 2? Of gaan we weer aan het einde van deze direct zeggen... Oh, dat was wel toch weer zo'n tussendirect.
Ik denk dat het weer een tussendirect wordt of een einddirect.
Dat denk ik ook.
Er ligt nog te veel zeg maar, op de planken waarvan we weten dat het uit moet komen.
Ja.
Wat nog getoond kan worden. Ik bedoel, we zitten ook nog voor de release van Mario versus Donkey Kong. Dus daar krijgen we waarschijnlijk weer een uitgebreide trailer van.
Ja.
Hetzelfde geldt voor Princess Peach Showtime, die er natuurlijk aan zit te komen. Daar krijgen we een dikke trailer van. En dan zullen er nog wat... Misschien komt er nog een Shadow Drop. En misschien nog zo'n collectie zoals Tomb Raider of Metal Gear of zoiets. En dat zal denk ik... Dan vul je al 20 minuten direct. Dus als het een normale februari direct wordt, dan reken ik meer daal.
Ja.
Aan de andere kant, ja, als je die Switch 2 een keer wil aankondigen en je wil dat voor, laten we zeggen, november, september doen, dus ruim voor de holiday season, dan kan je daar ook niet al te lang meer mee wachten. Dus dan zou die februari direct kunnen. Ik zou het alleen raar vinden dat je dan, wat mij betreft, nu al te vroeg de focus op je volgende producten legt. Je wilt dit eerst nog verkopen.
Nintendo houdt ook altijd een kortere, nou niet altijd, maar bij de Switch aankondiging hadden ze een veel kortere timeframe. Dus ik denk dat als wij in begin juni of zo een direct krijgen met de aankondiging van de Switch 2.
Ja, lekker rond E3 alle aandacht op jou leggen.
Dat denk ik dat veel logischer is inderdaad dan dat ze dat nu al gaan doen, want ik denk ook dat het niet nodig is om nu al zo vroeg dingen aan te kondigen. En ook, ik kan me voorstellen dat ze nog best wel wat dingetjes in de maak hebben. Metroid Prime 4.
Bijvoorbeeld, ja.
Weten we, kijk, hij stond deze week nog op To Be Announced, wanneer die uitkomt, of To Be Dated. Dus we weten nog steeds niet dat hij dit jaar komt officieel. Maar het wordt nu wel het moment om daar meer van te laten zien. En te zeggen, oké, hij komt ergens dit jaar. We hebben nog Paper Mario 1000 Year Door. Er zijn nog allerlei geruchten over remasters van GameCube titels. Ik noem een F-Zero. Ik noem een Zelda port van Twilight Princess en The Wind Waker. Dus
ja, als je dat allemaal nu dan eruit gaat gooien. Want nog een direct voor de Switch 2 direct...
Dat gaat niet meer
lijkt
gaat
me heel
worden.
Sterk. Wordt lastig, denk ik. Dus nu moet echt alles eraf. Maar ja, wat ik net al, die titels die ik net al noemde, gaan voorbij komen. Maar ook de Splatoon DLC weten we natuurlijk al dat die eraan komt. Volgens mij zo'n Palia gamepie of zo. Ik weet niet hoe, volgens mij de Palia of zo.
Palia? Ja,
weet ik veel. Zo'n sim gamepie. Ja, waarschijnlijk. Die zit er ook nog aan te komen. Dus als je dat allemaal in de etalage wil zetten, dan ben je echt wel al makkelijk 20, 30 minuten kwijt. Dus laten we onze hoop temperen met z'n allen. En wat dan mooi zou zijn, is dat we ongelijk hebben. En dat we allemaal gewoon volgende week in extase zijn, omdat we weten wat die Switch 2 wordt.
Ja, nou, er was ooit een aankondiging met, volgens mij noemen ze toen de NX. Toen hebben ze gezegd van, we werken aan een nieuw platform, de NX. En daar hoor je later meer over. Dat zou eventueel nog wel kunnen, maar...
Ja, dat zou kunnen. Nintendo is niet nodig, denk ik, want het is vrij duidelijk dat hij eraan komt.
Ja, en Nintendo's berichtgeving is altijd wel duidelijk wat dat betreft. Als ze een direct aankondigen, zeggen ze altijd... Oké, de focus ligt op deze game. Of deze game is er onderdeel van. En de focus ligt op de games die dit najaar uitkomen of zo. En volgens mij was het echt bij de Switch aankondiging van... Oké, we gaan iets vertellen over de toekomst van Nintendo. Ja. Over de volgende generatie van Nintendo. Zoiets. Dus dan weet je al van tevoren... Deze presentatie gaat over een nieuwe console. En ze gaan het echt niet zomaar uit de lucht laten vallen en de Switch 2 aankondigen. Verder nog?
Nee, dat lijkt me ook niet. Ik denk dat we de logische dingen wel eens een beetje genoemd hebben.
Ja.
Het zit natuurlijk kort voor Pokémon Day. Dan, of misschien na Pokémon Day, dat is 17, toch? Of 21?
Nee, 27.
27, hey, 17 of 21, 27. Ja. Dus het zit daar ook kort voor. Dus dat ruled eigenlijk al uit dat we Pokémon aankondigingen gaan krijgen.
Ja, meestal is dat zo, inderdaad.
Ja, want we hebben natuurlijk laatst die mini-teaser gezien van Black and White.
Ja, ze teasen meer generaties.
Vliegen of zo, wie was het? Vloog een gast.
Ja, Zekrom en Reshiram.
Zekrom van... oh nee, dat is Sargon. Prince of Persia.
Prince of Persia. Nou, maar ze teasen meer generaties. Maar die van Black and White, okay, die gingen vliegen. Omdat we natuurlijk allemaal...
Dat is degene die ik zag, ja.
Ja.
Maar dat is dan selectieve perceptie, I guess.
Ja.
Dat we dat willen zien.
Ja, maar ik denk niet dat ze inderdaad Pokémon aankondigen. Dat bewaren ze voor Pokémon
Day.
Nee,
zou zijn. Ja, dus dat heb je dan ook al niet.
Nee, ze kondigen wel vaak aan van er komt de Pokémon Presents van volgende week. Ja, gewoon een aantal restgames die we nog gaan krijgen. Dat is wat we in deze direct gaan zien, denk ik. En,
ik vrees het ook, ja. Misschien weer wat over dat nieuwe Nintendo Museum dat eraan komt. De laatste paar directs komen ze in één keer met weer van die nieuwe projecten van ze. Of het nou zo'n nieuw museumpje is of een film, Mario film natuurlijk.
Ja.
Misschien de Zelda film. Ik denk dat niet, daar gaan ze nog niks over loslaten natuurlijk. Maar het zou zomaar kunnen dat er weer zo'n nieuw projectje bij zit die ze willen laden. En dat is natuurlijk wel het perfecte moment ervoor. Dus nee, we gaan het zien volgende week. Ik denk niet dat hij deze week komt, net zoals Jeff Grubb. Dus ben ik dan nu ook een insider?
Ja.
Nice.
Cool. Dan waren er nog wel cijfers van de Nintendo Switch, de Nintendo Switch 1. Namelijk dat die 139,36 miljoen keer is verkocht.
Mijn goede goden.
Tot en met 31 december. Betekent dus dat hij steeds dichter bij de nummer 1 en 2 komt. Op nummer 2 staat de Nintendo DS met 154 miljoen. En PlayStation 2 ongeveer 158 miljoen. Dat is een beetje een schatting. Het zou zomaar kunnen dat de Switch deze consoles nog gaat inhalen. Al ja, met de nieuwe console weet je dat natuurlijk niet. Het is in ieder geval een van de best verkochte platformen ooit. En in Japan is het nu zelfs de meest verkochte console ooit met 33,34 miljoen exemplaren. En er zijn er ook nog 1,2 miljard Switch games verkocht in totaal. Waaronder Mario Kart 8 Deluxe. Heb je gezien hoeveel dat was, Cody?
Nee, maar ik laat me graag verrassen.
60,58 miljoen.
What the fuck?
Ja, echt bizar. En daaronder staat Animal Crossing met 44,79 miljoen. En je ziet dat dat Mario Kart echt weer is uitgelopen op Animal Crossing. Want het leek er heel even op dat Animal Crossing hem misschien wel in ging halen. Omdat hij echt mega hard van start ging. Maar Mario Kart 8 Deluxe blijft heer en meester van de Switch. Iedereen koopt die game bij een Switch. En ja, staan er nog andere interessante dingen in? Nou ja, Smash Bros. Ultimate staan nog steeds op 33,67 miljoen.
Mm-hmm.
Breath of the Wild, 31 miljoen, wisten we al een beetje. Pokémon Scarlet en Violet heeft net als Sword and Shield nu Gold en Silver ingehaald. Dus de top 3 Pokémon games, daar staan 2 Switch Pokémon games in. Laat dat even op je inwerken. 24,36 miljoen voor Scarlet en Violet. Tears of the Kingdom is dus...
Is dat Scarlet en Violet wel samen?
Ja, altijd samen. Altijd samen.
Altijd samen.
Maar Sword and Shield en Pokémon Scarlet and Violet staan mega hoog. Super Mario Party vind ik altijd nog een verrassende. En Tears of the Kingdom is de top 10 binnengeschoven met 20,28 miljoen. En dat betekent ook dat Hogwarts Legacy officieel de best verkochte game van vorig jaar was. En niet Zelda.
Ja.
Of Call of Duty.
Maar op Switch.
Nee, in totaal.
Ja, oké, check.
Ja, ja, dus dit is natuurlijk een exclusive. Verder hebben we nog een paar andere cijfers gekregen. Pikmin 4 is ook officieel de best verkochte Pikmin ooit nu. 3,33 miljoen. Super Mario RPG, 3 miljoen, ook best wel netjes. Super Mario Bros. Wonder, ongeveer 11 miljoen. Goede cijfers. De Switch is niet te stoppen. Denk jij dat hij de S en de PS2 nog gaat inhalen?
Op hoeveel staan de DS en PS2?
Moment van schrijven. 154 en 158.
Oeh, als ze de ene overgaan, dan gaan ze de andere ook over. Dat kan ik me in ieder geval anders voorstellen. Maar goed, dan hebben ze dus wel nog een kleine 15, 16 miljoen nodig. Met een productlevenscyclus van een jaar. Zegt dat het nog anderhalf, twee jaar doorpruttelt.
Het wordt close, denk ik.
Het zou zomaar kunnen eigenlijk.
Het zou zomaar kunnen, maar ik denk dat ze het net niet gaan halen.
Tijdens het schrijven van een stuk besefte ik me ook dat de Switch-bibliotheek misschien wel de beste bibliotheek ooit is geworden, inmiddels. En dat is echt crazy. Je denkt altijd direct aan SNES bijvoorbeeld. Of je denkt aan GameCube. Want GameCube had natuurlijk ook nog third party en zo.
Ja. Maar of PS4, ik weet niet, man. Denk ik ook nog
of PS4 of PS2. PS2 heb ik ook elke game ooit gemaakt.
Ja, dat is waar.
Maar die Switch-bibliotheek is wel lekker aan het worden.
Ja, ja.
En die slimme ports, die helpen daar wel bij natuurlijk, weet je.
ja, het nadeel wat de Switch heeft ten opzichte van bijvoorbeeld een PS2... is dat de multiplatform games vaak toch beduidend minder draaien. Dat is in de jaren daarna steeds minder geworden. We begonnen met Doom en toen kwam The Witcher. En die draaiden al niet fantastisch. En ja,
bijvoorbeeld vorig jaar het nieuws geworden, Mortal Kombat inderdaad in het nieuws gekomen. Dat was natuurlijk niet echt de beste showcase voor ze.
Nee. Maar ja, het maakt niet uit.
Maar het maakt niet uit, want die library is echt oneindig. Soms denk ik van, wat nou als je nu pas een Switch koopt? Dan kan je gewoon elke dag een fantastisch nieuwe game spelen.
Ja, ja, het is ook tijd om te gaan kijken, denk ik. Voordat de Switch 2 komt, van zijn er nog games die we willen spelen?
Ja, ja, die zullen er altijd tussen zitten, weet je.
Ja, zo'n Xenoblade, weet je.
Voor ons inderdaad sowieso Xenoblade. Maar ik kan me ook voorstellen dat je Super Mario RPG even hebt laten lopen. Ja. Weet je, of nu straks Mario vs. Donkey Kong, dat je denkt, nou, dat is ook niet echt een essential voor mij nu. Nee. Maar later, met terugwerkende kracht, als je even op zoek bent naar een spelletje, dan nog al dat soort titels tussen kunnen graaien.
Ja.
Dat was echt een tongue twister. Dat is natuurlijk super waardevol. Dat is een beetje hetzelfde als zo'n PlayStation 2 library, waarin je een Dixons of een Game Mania inliep en gewoon maar even ging kijken wat je tegenkomt, omdat er zoveel is.
Ja.
Nu, na 7 jaar Switch, ga je dat ook hebben?
Ja, ja, en als de Switch 2 backwards compatible is, dan scheelt dat een hele hoop. Dan heb ik niet het gevoel dat ik het achter moet laten. Sterker nog, dan ga je dadelijk een digitale sale krijgen en dan ga je alsnog een paar games oppikken en gewoon spelen.
Ja, en dan krijg je ook niet het Wii U-probleem, waarin de library gewoon heel erg klein blijft, omdat het allemaal afhankelijk is van die sales van die nieuwe console.
Ja.
Ook al zou je dus nu in het eerste jaar van je Switch 2 met 2 goede titels lanceren, dan vermaken we ons echt wel, hoor.
Ja.
Er is nog genoeg, tenzij het dus allemaal single platform wordt. Maar dat, I don't know, man. Ik zie het niet gebeuren. Ik ga er wel gewoon vanuit dat het backwards compatible wordt.
Ik denk het ook wel, uiteindelijk. Ook al zeggen ze dat het moeilijk wordt. Ik verwacht dat wel het geval gaat zijn.
Ik ook. Nou, laten we het hopen in ieder geval. We hebben toch weer over die Switch 2.
Toch weer de Switch 2. Ja, kom op. Switch, als je zeg je 1, dan zeg je Switch 2. ja, de Switch is dus niet te stoppen. En ik denk dat het tijd is voor het bonusonderwerp, jongens. Jullie kennen mij ondertussen een beetje. Elk jaar als het Pokémon Day is, dan hoop ik gewoon, weet je, op een goede nieuwe Pokémon game. Ik weet in principe wat we kunnen verwachten. Er komt dit jaar geen nieuwe generatie, maar wel een Black and White 2 remake waarschijnlijk. Of op zijn best een Legends game. Verder ook een hoop dingen die we niet willen. Een hoop updates voor Pokémon games die ik in ieder geval niet meer speel.
Yep.
Doom and Unite. Maar waar ik elk jaar om vraag en wat nooit komt, is de oude Game Boy games en Game Boy Advance games op Nintendo Switch Online. En dan specifiek voor mij de derde generatie games. Want 1, we hebben Gold en Silver en Crystal en Red, Green zelfs, Blue en Yellow op de 3DS kunnen spelen. Virtual Console. En 2, omdat dat mijn eerste generatie was. En ik was deze week ziek, nog steeds wel een klein beetje. En vaak raak ik dan geïnspireerd om iets te schrijven. Dus toen ben ik 's avonds gewoon gaan schrijven. En 's ochtends. En toen heb ik best wel een lang stuk geschreven over Pokémon Ruby en Sapphire. En vooral hoe die best wel belangrijk zijn in de boodschap die ze hebben. Hoe de kop is hoe het mens en natuur dichter bij elkaar brengt. Ik denk echt dat die games mijn kijk op natuur en dieren en beestjes hebben veranderd. En ik dacht, het wordt gewoon tijd, man. Het wordt nu tijd om een keer eindelijk iets dieper op die games in te gaan. Dus over de ontwikkeling, over de inspiratiebronnen, de verborgen en niet verborgen boodschappen erin en wat dat gewoon deed voor de serie. Dus ja, jij bent eerder begonnen met Pokémon, Cody.
Mm-hmm.
Wanneer begon jij met generatie 3?
Gewoon toen die in de winkel lag direct.
Jij kocht hem samen met je broer,
ja,
toch?
Ja, in de Dixons, absoluut. Ja, heel eerlijk gezegd, als ik eraan terugdenk, is dit een beetje zelfs al in mijn hoofd dat Pokémon niet meer cool is. In die zin van, ik moet het eigenlijk niet meer cool vinden. Ik moet nu houden van voetbal en vrouwen.
Ja.
Dus ik weet niet hoe oud ik was, 10 of zo.
Voetbal en vrouwen?
Ja, dat,
tiende.
Dat begon bij mij al wel.
Ben je net Pokémon trainer?
Nou ja, dat dacht. Ja, in ieder geval, ik ging met enig schaamte naar de Dixons op een fietsje.
Oké. Okay.
Van nog steeds Pokémon, come on.
Snap ik.
We zijn oud geworden nu. En ik moet ook zeggen, daarna ben ik ook gestopt. Hè. Sapphire was ook mijn laatste.
Ja.
Toen heb ik Diamond and Pearl uiteraard later nog wel een keer weer gespeeld. En ik dacht van, wat maakt het ook eigenlijk uit wat mensen van me vinden?
Ja.
Dus voor mij is dit eigenlijk een beetje aan het einde van mijn Pokémon-cyclus voordat ik die weer oppakte. Maar ook omdat ik het idee had dat het gewoon niet heel veel beter ging worden.
Ja, Ja, dat is wel grappig, want Game Freak was zelf heel bang dat Gold en Silver gingen floppen.
Wat echt bizar raar is.
Ja, wat zij dachten is, oké, ze hadden red en green. En toen hadden ze red en blue en ze hadden yellow. En dat was allemaal een gigantisch succes. Maar ze dachten, oké, dit is van tijdelijke aard. Dus we moeten nu alles pakken wat we pakken kunnen. We gaan een vervolg maken. Ze wilden de ultieme vervolg maken, Gold en Silver. En hebben toen alles uit de kast getrokken om daar echt de beste games ooit van te maken. En dat is gelukt. De Gold en Silver deden het fantastisch. En die hebben de hype alleen nog maar groter gemaakt. De Pokémon Company werd opgericht als een soort van overkoepelend bedrijf. Dat ook de trading card games regelde. En de anime samen met de games en de merchandise. Wat er toen een beetje gebeurde is dat er kwamen wat verschuivingen binnen Game Freak. En Satoshi Tajiri, die eigenlijk de bedenker was van Pokémon en regisseur van de eerste twee delen, die heeft het stokje eigenlijk overgegeven aan Yunichi Masuda. Hij was componist, hij was programmeur en nu dus ook regisseur van Ruby en Sapphire. En ze wilden in ieder geval de lijn doorzetten van Pokémon, maar wat ze zelfs wilden doen, was eigenlijk een soort van reboot ervan maken. En vandaar
ze wilden toen al de reboot schip op.
Ze wilden toen, ja, want ze hebben hierna hebben ze Fire Red en Leaf Green gemaakt. En toen zijn ze er echt voor gegaan.
Ja.
Maar toen eerst dachten ze, oké, laten we dan toch een nieuwe generatie maken. Met wel een beetje die kleurstelling. Daar komen ook de kleuren vandaan. Ruby en Sapphire, blauw en rood. De namen van de games waren eerst anders. Aha. Ze hadden intern best wel discussie over wat ze gaan doen. En dat is ook de reden dat je aan het begin van de game best wel wat oude Pokémon vindt. Zitten aan het begin van jouw avontuur in de game zitten relatief veel oude Pokémon ten opzichte van het latere deel van de game. Ja. Dus dat zijn allemaal hinten naar hints naar wat er gaande is. En nog even terug, Pokémon Ruby was mijn eerste Pokémon. Later met terug in de werkende kracht de rest gespeeld. Dat was natuurlijk magisch. Ik sprak nog geen Engels, dus ik had veel hulp nodig van anderen. En die eerste dag zou ik echt nooit meer vergeten dat ik mijn Torchic trainde en liet evolueren. En voor het eerst Hoenn verkende. En de Hoenn-regio voelt voor mij altijd als thuis. En dat is altijd voor mij heel normaal geweest, maar ik heb er nooit echt achter gezocht, tot voor kort dan, waarom dat zo is. En wat ik heel vet vind in Pokémon Ruby, Sapphire, Emerald, en wat ook een beetje wat mij betreft de rode draad is, is hoe ze omgaan met natuur.
Ja.
En de band tussen mens en natuur. Want als je kijkt naar de geschiedenis van Pokémon, dan heeft het er eigenlijk altijd al om gedraaid. Ik weet niet of jij een beetje bekend bent met de origin van Pokémon. Dat heeft die redelijk vergelijkbaar met Zelda eigenlijk.
Zeg maar canon-wise? Gewoon in
Nee. Hoe het idee voor de game ontstaan.
Nee, dat niet.
Nou, ik zeg, het is een beetje vergelijkbaar met Zelda. Want je had een guy, Satoshi Tajiri. Hij woonde in de buurt van Tokio, in Mashida. En dat was toen nog een dorp. En wat hij deed is, nou, hij ving insecten, hij onderzocht ze.
Snorkelen, las ik in je stuk, inderdaad.
Hij ontdekte dieren. Zijn bijnaam was ook Dr. Bug. hij was ook fucking goed in games. En toen is hij ooit voor Sega, heeft een of andere competitie gewonnen. En toen is hij zelf games gaan maken. En ondertussen met zijn skills heeft hij ook het blad Game Freak opgericht. Omdat hij ook een soort van king of the arcades was. Hij versloeg iedereen. Iedereen wilde dat, gaf hem geld en wilde voor hem spelen. Dat blad deed het heel goed. Nou, op een gegeven moment, daar is Game Freak uitgekomen. En al die jaren later dacht hij, oké, ik wil kids kennis laten maken met natuur op de manier waarop ik vroeger al die beestjes ontdekte. Want Mashida werd langzaam een stad, want Tokio dijde heel erg uit. En wat er gebeurde is dat al die bossen waar hij vroeger speelde, die werden gewoon platgelegd. Die waren weg. En dat vond hij zoiets triest, want hij was zo gepassioneerd. En hij was ook al, als je de verhalen leest tussen de regels door, mensen vonden hem al een beetje een weirdo, omdat hij zo geobsedeerd was door insecten en shit.
Ja.
Maar die guy had super veel passie. En dat was eigenlijk altijd al de insteek van Pokémon. Kids kennis laten maken met natuur. En Nou ja, goed, als je ook dat in de context van Japan neerzet, het is een beetje een lang verhaal, maar Japan is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog lagen ze best wel overhoop. En dan gingen ze het land opbouwen en ze hadden hele ze waren heel goed in techniek ontwikkelen natuurlijk. Dus ze hebben alles op alles gezet om dat hele land weer op te bouwen, voor iedereen welvaart te zorgen. Alleen ze hebben daar zulke mooie natuur en dat ging in zo'n rap tempo, dat je overal al directe effecten zag van die vervuiling. En er waren droogleggingsprojecten en dat ging ten koste van de biodiversiteit. En dat zie je heel erg terug, een soort tegenreactie erop. Dat zie je heel erg terug in de Pokémon games, maar vooral in Ruby en Sapphire. Want Masuda, bezocht hij zijn grootouders op het eiland van Kyushu. En raad eens even, als jij Hoenn, de kaart van Hoenn pakt, en hem op zijn kant draait, dan is het Kyushu.
Oh,
heb je dat wel eens gezien?
Nee, natuurlijk niet.
Net als Galar. Als je die ook draait of op zijn kop doet, dan is het Groot-Brittannië. Dat heb je wel eens gezien, toch?
Van de Galar region. Nou,
van Sword and Shield.
Niet bewust eigenlijk.
Nou goed, als je bij Pokémon regio's, die lijken...
Oh, wat geinig. Nee, nooit geweten. Heeft Kanto ook zoiets dan? Is Kanto gewoon Kyoto of zo?
Weet ik niet. Ja, volgens mij... Nee, Johto is gebaseerd op Kyoto.
Johto is Kyoto.
En Kanto is volgens mij letterlijk gebaseerd op de Kanto-regio. Maar misschien dat ik nu iets...
er is een Kanto-regio.
Er is een Kanto-regio, ja. Maar misschien dat ik nu iets stom zeg, hoor. Maar...
Nee, joh, kan toch allemaal, joh.
Kyushu is in ieder geval een subtropisch eiland met allemaal tropische beesten. En daar ging hij dus snorkelen en dat soort dingen. En hij dacht, oké, ik wil dit thema voortzetten in de game. En als jij aan Pokémon Ruby en Sapphire denkt, en als je ze in de context van alle games zet, waar schat je ze in? Zeg maar ongeveer waar in je ranking zou je ze neerzetten? Want heel veel mensen vinden deze games helemaal niet fantastisch. Niet zo goed als de rest.
Hmm.
Sommigen.
Weet je wat ik wel een redelijk goede graadmeter vind? Is wat eigenlijk los ervan staat. Maar als je aan Silver en Gold denkt, dan denk je nu misschien eerder al eigenlijk aan Soul Silver en Heart Gold.
Mm-hmm.
Omdat het zulke geweldige iteraties waren en dezelfde ervaring naar het heden bracht.
Ja.
En als ik denk aan wat Alpha Ruby en Omega Sapphire, of andersom, weet ik nooit.
Omega Ruby, hè?
Ja, wat die mij voor vreugde brachten toen ik daar voor het eerst weer in kon rondbanjeren en hoeveel dat bij me losmaakte, dan zou ik zeggen dat ik het zeker hoog inschat. En wat ik een hele toffe toevoeging aan deze games vond, waren die Regirock, Regice en Registeel.
Ja.
Moest je bepaalde code gaan leren en zo.
Braille, echte braille was het.
Echte braille, je zegt het inderdaad. En je kon naar de maan om Deoxys te vangen, als je een maankaart op een conferentie had gescoord en zo.
Ja.
En dat ging allemaal verder dan een game, voor mijn gevoel. Dat werd echt een soort van begrip. En dat vond ik, dat kon ik wel, dat kan ik zeker nu en heb ik eigenlijk altijd wel heel erg op waarde kunnen schatten. En wat ook erbij helpt is dat ze die, je hebt natuurlijk die typische Game Boy Advance graphics waar je naar kijkt, waarin alles een beetje danst, soort van. En wat ik me heel goed, wat voor mij echt een core memory is voor Ruby en Sapphire, is dat je voor het eerst naast golvend water ook golvend zand had waar je dus in vast kon geraken.
Yeah,
en je had zandstormen en er waren soort van de elementen speelden een rol. Er waren ook passieve aanvallen die gedurende een heel gevecht doorbleven gaan, zoals Sandstorm.
Sandstorm,
waar ik me echt
Blizzard
eindeloos aan kon storen.
Ja.
Maar het is wel heel tekenend en dat zorgde voor nog meer immersie. In plaats van door een donkere grot heen lopen waar je flash voor nodig hebt, moest je nu door wat meer herkenbaar terrein manoeuvreren of zo.
Ja.
Dus dat zal ik altijd... Dus ik heb hem zeker hoog staan, hoor. Absoluut.
Ja, maar ik vraag dat omdat namelijk... Ik hoor best wel vaak dat mensen deze game... sowieso wordt Emerald vaker genoemd, omdat dat de verbeterde versie is.
Ja.
Ranken mensen bijvoorbeeld Platinum en Gold en Silver en Yellow bijvoorbeeld en zelfs Black and White hoger dan deze games. En aan de ene kant snap ik het wel, want objectief gezien is het... Ja, het is een best wel logische voortzetting. Je had Double Battles en ze introduceerden...
Double Battles ook, ja.
Ja, en ze introduceerden natures en abilities en je had wat extra's. Maar het was misschien niet zo revolutionair als Gold en Silver was. Dat is misschien ook veel om...
Misschien
om
niet zo revolutionair, maar het was wel de perfectie op dat revolutionaire formuletje dat er al stond.
Ja.
Voorbeelden daarvan vind ik bijvoorbeeld dat je... iedereen weet nog precies hoe ze een Bagon moeten vangen.
Ja.
En die verbintenis ook jouw incentive geven om met je vriendjes erover te spreken of zelfs voorraad te raadplegen.
Ja.
dat is nooit meer zo goed gedaan als in Ruby en Sapphire. Al is het voor Beagan of een Phoebus.
Phoebus, ja.
Ook een hele absoluut. Wiskunde.
Ja.
Je secret base bouwen, wat secret weer een base. Nieuwe dimensie gaf, waardoor je vaker terugkwam naar niet alleen de game, maar ook specifieke plekken.
Ja.
Bijvoorbeeld elke vrijdag moest je bovenaan de markt zijn, omdat je dan specifieke dingen kon kopen voor je secret base. Dat was voor mij een bijbel.
Ja, ja, en wat ik dus zo interessant vind aan deze games, is dat hele best wel een soort van activistische insteek, of in ieder geval de milieuactivistische insteek, nooit zo expliciet en goed is gedaan als in Ruby en Sapphire. Als je kijkt naar de Pokémon, zitten er heel veel Pokédex-beschrijvingen in, zoals een Tropius. Daarvan, die heeft fruit om zijn nek hangen en daar, die eten kids om genoeg fruit binnen te krijgen. Je hebt een Lotad, dat is die waterlelie-Pokémon, die leeft in het water. Maar als zijn water wordt soms vervuild door de mens, en dan moet hij dus zich over land gaan verplaatsen om een nieuw stukje water te vinden.
Poor guy.
Je hebt,
dan moet hij ook nog een Ludicolo worden uiteindelijk.
Ja, precies.
Zielig voor hem.
Ja. En dan heb je Wilmer, de kleine versie van die walvis. Die vindt het grappig om zwemmers te laten schrikken.
Oh, echt?
En Roselia, die heeft natuurlijk bloemen vast, maar die schiet stekels op je af als jij die probeert te plukken. Maar het meeste zie je dat dus in de legendaries. Want je hebt Groudon en Kyogre, twee echt natuurkrachten. En aan de ene kant is Groudon best wel gevaarlijk, want die laat vulkanen uitbarsten.
Mm-hmm.
En weet je, er is een gigantische vulkaan. Die is ook gebaseerd op de grootste vulkaan van Japan. Op Kyushu. Maar aan de andere kant beschermt hij ook mensen tegen overstromingen. Hij vecht tegen de zee. Hij wint land op de zee, zodat sommige gebieden niet overstromen. Aan de andere kant heb je Kyogre, die bijna het tegenovergestelde doet. Die wil de zee-Pokémon wil die meer ruimte geven. Dus komen er soms overstromingen. Maar hij zorgt er ook voor dat mensen in tijden van droogte, dat hij het laat regenen. En die twee zijn eigenlijk in een soort van constante clash. Hetzelfde als eigenlijk hoe mensen bijna vechten tegen natuurrampen. En dan heb je op een gegeven moment, vooral in Emerald en de remakes, heb je dan Rayquaza die zegt, hey jongens, stop eens met vechten. Dan stoppen ze met vechten.
En ze zijn ook, volgens mij, canon-wise, zijn zij ook een soort van Adam en Eva in de wereld van Pokémon.
Ja, ja, ze hebben letterlijk de land en zee gecreëerd.
Want je had eerst niks, dan kreeg je een ei. Daar kwam Arceus uit.
Ja, het is heel
dan
vaag.
Dan krijg je Time, Space en Antimatter. Dat wordt geregeld door Giratina.
Ja.
Die leeft ook in de Distortion World. En om dat te laten slagen, heeft hij Dialga en Palkia gemaakt.
Ja,
die over tijd en ruimte gaan. Die hebben Arceus geadviseerd dat er ook speciale incarnaties moeten komen voor kennis, emotie en willpower.
Ja, dat zijn de Lake Guardians.
Dat zijn Uxie, Mesprit en Azelf.
Ja, uit de Diamond Pearls en die.
En dan krijg je dus de eerste echte levensvormen die geen deities of whatever zijn. Ja. Dat zijn Kyogre en Groudon.
Ja, ja, ja.
Dus erg.
Goeie samenvatting vind ik dit.
Dankjewel.
Ja, die had ik zelf niet eens op een rijtje. Maar als je ook gewoon, weet je, als je interactie hebt met die wereld, je gaat door die wereld lopen, dan zie je ook hoe vredig eigenlijk de mens samenleeft met de natuur. Fortress City heb ik als voorbeeld. Dat zijn boomhutjes.
Dat is Kecleon Live, toch?
Ja, Kecleon Live.
Ja, mooi.
Je komt daar en het is echt een ruwe tocht door een regenwoud. En je moet door lange stukken, begroeiing heen worstelen. En je komt eindelijk aan en alles is super vredig. Er zijn boomhutjes, maar ze laten gewoon alles lekker zijn gang gaan. Pokémon leven samen en mensen zijn ook nog eens fit, omdat ze de hele dag die touwladdertjes opklimmen en die bruggetjes overlopen. Ja. Je hebt ook in Lava Ridge Town, dat vulkaandorpje, heb je achter het Pokémon Center heb je een warm waterbron. En daar zitten dus oudjes samen met een Pokémon. Het goed voor hen zou zijn. En dit heb ik al eens vaak gezegd, maar ik ging dus elke dag daar naartoe, omdat ik dacht dat het mijn Pokémon sterker maakte. Zo zijn er zoveel voorbeelden van hoe ze in harmonie samenleven. En dat vind ik ook wel mooi. Dat is wat Masuda zegt in een interview. Ik wil met Pokémon een wereld laten zien die eigenlijk ideaal is. Nog beter dan hoe mensen en huisdieren met elkaar omgaan. De relatie tussen Pokémon en mens moet perfect zijn. De mens moet floreren. Dus het moet zich lekker uit kunnen breiden. Weet je, dingen kunnen bouwen, steden kunnen bouwen. Maar de Pokémon moeten ook hun gang kunnen gaan. En dat zie je zo sterk. Een voorbeeld is de Rustdurf tunnel. Ik weet niet of je die kent nog. Dat is een tunnel aan het begin van de game. Die moet Marvel City en een route met elkaar verbinden. En daar zijn ze dus aan het drillen. Maar omdat Whismur daar leeft, dat is die Pokémon die later in Loudred verandert, die hele harde geluiden maakt, die wordt verstoord. En toen hebben ze gezegd, oké, shit, we moeten hiermee stoppen. We stoppen met de constructie van deze tunnel. Totdat jij komt en het met Rock Smash oplost. En dan zijn alle, zijn alle problemen opgelost.
Nooit geweten, het verhaal achter de tunnel. Ik heb natuurlijk een plaatje opgezocht. En ja, ik herken het wel.
Ja, weet je, die rozige tunnel. Of je vriend Wally. Die, ze zeggen het niet expliciet, maar heeft een longziekte, een soort van astma. En hij is gewoon niet zo goed als trainer. Hij maakt veel trager progressie dan jij. Maar met frisse lucht merk je dat het beter gaat met hem. En zo is het, ja, ik weet niet. Het zit er zo diep in deze game. Die band tussen mens en natuur. Dat ik me afvraag van, ja, waarom hebben ze dat eigenlijk... Denken ze dat geen invloed heeft op mensen? Of denken ze dat het niet succesvol was of zo? Of komt het echt door Masuda, die gewoon een hele sterke visie daarin heeft?
Ja, het is natuurlijk wel ook een beetje van die tijd misschien. Als je in de tijdlijn gaat denken. Als ik zeg maar naar de drie starters kijk. Dan zou je zeggen dat zij ook wat meer immersed zijn met de natuur dan de eerste twee starters.
Ja.
Swampert leeft letterlijk in de swamp. Is natuurlijk een soort van swampman.
Ja, dat was ook wel de bedoeling. Ze vonden...
Meganium is basically een boom. Alleen dan meer een dinosaurusboom.
Ja, Meganium is van...
Dat is twee natuurlijk. Sorry, ja, we zijn bij Treecko en Grovyle. Ja, hij is ook een plant eigenlijk. Nou ja, goed. Anyway, ik weet niet of ik daar verband in moet zien. Maar ik vind de decks wel aansluiten bij het idee wat jij zegt.
Ja,
het zijn allemaal wel... Of de meeste zijn wel animal-based. In ieder geval in Gen 3.
Ja.
Natuurlijk sowieso iets wat later kwam, maar...
En er zijn natuurlijk ook fucking veel water-Pokémon, want een van de kritieken die mensen hebben op deze game is dat er veel te veel water in zit. Iedereen kent die meme wel, van IGN, weet je wel, 7.8, too much water, ken je die?
Nou, nee, maar...
Nee? Oh, ja. Dus bij die remake hadden ze een review gemaakt en een van de minpunten was too much water en het is een beetje een meme geworden. Maar er zit ook wel heel veel water in deze game, maar ook dat...
Ja.
Ik, met mijn richtingsgevoel was ik zo vaak verdwaald in die game op zee. En dat is echt gewoon zo'n spannend avontuur. Mm-hmm. En in geen andere game meer zit zoveel zee die je kan bevaren. Laat staan, kan duiken. Want deze game introduceerde ook dive. En is nooit meer teruggekomen. Maar je kon zelfs onder de zeebodem kon je dat doen. En er waren zoveel optionele gebieden waarin je kan... rondkijken. En je komt dus heel veel water-Pokémon tegen. En ook hetzelfde. En wat dat betreft is deze game soms een beetje uit balans. Maar ja, het past wel heel goed bij de regio. En dat vind ik ontzettend vet gedaan. Wat ik ook nog even wilde noemen is dat de Pokémon veel unieker aanvoelen in deze game.
Ja, zeker. Dat is misschien wat ik net probeerde te zeggen.
Pokémon heeft zeker invloed gehad op mij als het gaat om hoe ik kijk naar beestjes en dat zeg maar niet dat niet elke kat of elke hond hetzelfde is, maar wat ze hier deden is met natures en abilities en ook individual en effort values. Dat zijn allemaal dingen die jouw Pokémon eigenlijk uniek maken.
En ook nog de ribbon challenges natuurlijk.
Dat de Pokémon contest.
Yeah.
Ja, Pokémon contest. Ja, die lintjes die kreeg je dus letterlijk naast je Pokémon staan. Als ik nu naar mijn Blaziken ga, die nog steeds leeft, die ik al die jaren meegenomen
heb. 28 nu.
Ja, die heeft wel 30 lintjes of zo. En dat maakt hem zo uniek. Hij heeft een bepaalde nature.
Het zorgt er ook wel voor dat je naar andere dingen gaat kijken in je Pokémon, weet je? Ik bedoel, in Gen 1 was ik toch altijd wel vooral bezig met de derde evolutie en daar dan de sterkste van vinden.
Ja.
Dat is wel interessant vond. En nu, door die ribbon contest, waar ik me ook wel in kon verliezen, vond ik een Zubat ineens heel interessant, want die won veel. Dus ging voor een Crobat. En die Crobat die evolueert op liefde, wat ook werd geïntroduceerd in... Nee, dat is wel zilver al natuurlijk.
Ja, je had friendship en affection. Volgens mij was affection nieuw. Maar
affection dan nieuw, ja.
Ja, lastig.
Het gaat in ieder geval steeds wel verder inderdaad op die relatie tussen mensen en Pokémon. En dat draagt het zeker uit. Dus ik voor mij is het niet zo nostalgisch als dat het voor jou is. Bijvoorbeeld wat een Silver wel zou kunnen zijn voor mij.
Ja, snap ik.
Maar het is wel de Pokémon game die ik, ondanks ik hem heel lang niet heb gespeeld, echt gewoon eigenlijk nog volledig voor de geest kan halen.
Ja.
Juist ook omdat het voor het eerst een kleur was en zo. En dat je zo om je heen kon kijken. En inderdaad dat je dan begint en dan word je uitgedaagd door die cameraploeg. En dan moest je ineens gaan dubbel
Double battles, ook nieuw.
En dan liep je het strandje op en dan kwam je een Wingull tegen, wat super logisch was. En eigenlijk gewoon direct als een zeemeeuw aanvoelde. Waar een Pidgey nog altijd een soort van fictief vogeltje voor mij was. Dat ik van, joh, dit is gewoon een fucking meeuw, toch?
Ja.
Dus nee, echt een uitstekende dex ook. Ja.
Ja, en die double battles, die wilden ze ook in het wild toevoegen. Maar dat hebben ze toen pas in Diamond and Pearl gedaan.
Okay.
Dat kregen ze niet erin. Want wat wel zo is, Ruby en Sapphire zijn wel echt... waarschijnlijk hebben ze best wel hard gecrunched. Want als je het verhaal van Masuda leest, van waar hij vond deze games het allermoeilijkste om te maken van allemaal... Er is een verhaal dat hij zelfs, althans dat is gewoon zo, dat heeft hij zelf gezegd, dat hij werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege maagproblemen. Ze wisten niet wat het was en ja, het bleek gewoon stress te zijn, want hij was mega gestrest dat deze games gingen floppen, want ze zagen een beetje aan de cijfers ook van alle andere dingen, de merchandise en de trading card, dat Pokémon ook al een klein beetje een dalende trend had ingezet wat betreft populariteit. En aan de ene kant is dat wel logisch, want de mensen die begonnen met Red en Green, Red en Blue, ja, ze waren al een jaar of 6 verder. Dus degenen die toen kind waren, die waren misschien toen ook al allemaal Cody's die naar de middelbare school gingen.
Ja.
En ik had het zelf ook. Het is gewoon dat bij mij ietsje later kwam, hoor. Maar dat merkte ze een beetje. En hij was daar mega gestrest om. En waarschijnlijk hebben ze ook veel te hard gewerkt aan die game.
Op zich wel een soort van terechte stress dat hij heeft. Want een nieuwe generatie introduceren is voor een hele specifieke groep mensen altijd lastig.
Ja.
Zeg maar, dat was bij mij dan toevallig Gen 3. Maar jij zou het ongetwijfeld bij Black and White 2 hebben gehad.
Black and White 1 was letterlijk bij mij de game waarvan ik dacht... ja, ik ben nu een beetje te cool geworden voor Pokémon. En dat is...
Plus, deze Pokémon zijn no way zo cool als dat wat ik gewend ben.
Ja.
Dat blijf je houden. En ik denk dat wij nu op een gezonde relatie hebben met Pokémon... waarin we zo'n nieuwe Gen vrij makkelijk accepteren. Het is alleen jammer dat de software nu een stuk slechter is... dan toen we het moeite hadden met het accepteren.
Ja.
Want laten we eerlijk zijn... een Black and White was nog gewoon een fantastische opvolger. Volgens mij hebben Sun en Moon worden ook supergoed beoordeeld.
Ja, zeker Black and White. Ik ben de laatste tijd heel veel retrospectives aan het kijken ook. En ik, als het goed is, komt Dion vanavond de game brengen. Want ik kon hem niet vinden thuis. ga ik hem ook weer spelen. Maar ja, Black and White zijn ook fantastische games op hun eigen manier. Maar ja,
absoluut.
Die hebben toch wel een beetje dat avontuur... losgelaten. Dat zeg maar het op avontuur gaan in de natuur, wat ik zelf pas weer een beetje bij Legends Arceus terugvond.
Ja.
Maar zeker niet op de schaal van Ruby en Sapphire. Dat deden deze game zo goed. En er zijn zoveel kleine, grappige, unieke dingetjes aan deze game. Bijvoorbeeld in elke game weet jij wie je moeder is. Je begint altijd in huis, maar...
Hier begin je in vrachtwagen, toch?
Ja, in een vrachtwagen. Je verhuist letterlijk.
Volgens mij
van Johto of Kanto naar deze regio. Alleen in elke andere game heb je geen idee wie je vader is. Terwijl in deze game kom je hem vrij snel tegen, want hij is de gymleader. Je kan hem niet gelijk uitdagen, maar daarna moet je dus letterlijk als kind tegen je vader gaan vechten. En dan is hij ook super trots op je. Dat is best wel een klein thema wat er... In die game zit. Want Masuda, die werd ook vader voor het eerst tijdens de ontwikkeling van deze game.
Ja.
En toen heeft hij zijn dochter volgens mij Vandendurf Town uit mijn hoofd, erin gestopt. Die heet Autumn, omdat ze in de Autumn werd geboren.
Sick.
En haar geboortesteen is een Sapphire Stone. Dat soort kleine dingetjes zitten er ook in. En je hebt ook zo'n NPC die aan je vraagt, waar kom je vandaan? Ik weet niet of je die kent in...
Not necessarily, nee.
Nee, en dan zegt hij, dan kun je kiezen ja of nee. Dat zijn je antwoordmogelijkheden. En als je dan yes zegt, dan zegt hij yes town. Kom je daar vandaan? Oké. Okay. En dat was dan weer, tijdens Gold en Silver moesten ze vaak blijven slapen in een soort van appartementgebouw wat yes town heette in Japan. Nou goed, dat zijn gewoon random trivia dingen. Het is misschien een beetje een betoog geworden, maar...
Ik heb wel één kritiek punt.
Ja, tuurlijk.
Ruby en Sapphire. En dat is dat ik Team Magma en Aqua, geloof ik. Die waren best wel saai.
Ja, saai.
En
villains.
Ik kon heel moeilijk afstand nemen of afscheid nemen van Team Rocket ook of zo.
Ja.
Dat is altijd sowieso een beetje een lastig proces hoor, met heel Team Rocket. Dat natuurlijk begint als ultieme bad guy. En Giovanni is ook echt fucking badass. En ja, hij weet Mewtwo en zo te trainen. En hoe verder de franchise gaat, hoe minder serieus die organisatie eigenlijk genomen wordt door Jesse en James.
Ja.
En dat miste ik wel een beetje bij Ruby en Sapphire. Dat hele Aqua en Magma gebeuren maakte best wel weinig indruk op mij als kind.
Ja, en het was ook een beetje vaag. En volgens mij is er ook in Ruby en Sapphire niet echt een mooi einde. In Emerald is het iets logischer, want dan spelen ze ook beide een rol in het verhaal. Dan maak je echt hun clash mee.
Ja, maar de dat een is wil... logischer inderdaad. Ja.
Ja. Maar de een wil dus, ik wil alles land. En de andere zegt, nee, ik wil alles zee. En er is niet echt een middenweg.
Het onrealistische doel ook.
Ja,
hoe wil je daarvoor je leven op het spel zetten? Ik wil alle zee land maken.
Ja,
weet je hoe moeilijk het was om Flevoland neer te leggen? Dat hebben ze niet in één dag gedaan.
Nee, hoor. Klopt. Maar dat is jammer, want als je dan, wat ik net zei over die legendaries, Groudon en Kyogre, er is best wel wat potentie over om dat iets complexer te maken. Maar ja, dan zoeken we denk ik weer te veel in een kindergame. Dit is... Ja, helemaal terug naar het begin. Ja. Dit is bedoeld om kids kennis te laten maken met de natuur. En heel veel geld te verdienen. Hè, jongens, dat snappen wij ook wel natuurlijk. Maar dat was altijd een beetje de insteek van de games. En ik denk dat Ruby en Sapphire dat heel goed hebben gedaan. Emerald heeft een aantal dingen verbeterd natuurlijk. Waaronder de Battle Frontier. Waanzinnige toevoeging.
Ja, zeker.
Rayquaza die een centrale rol speelt in het verhaal. Sowieso dat de plot ietsje logischer is. Animaties bij het bij het opstarten van een gevecht. Allemaal dat soort kleine dingetjes. Dus Emerald is sowieso de superieure versie. Jij hebt ook de remakes gespeeld natuurlijk.
Ja.
Zeg maar, ik neig heel erg om die oude games weer te gaan spelen, maar dat is ook omdat ik de remakes zo vaak heb gespeeld. Zou je zeggen tegen mensen, ga Omega Ruby of Sapphire nu spelen?
Als je op zoek bent naar om deze game te spelen en je hebt de remakes nog niet gespeeld, zou ik het zeker doen. Het zijn echt hele goede remakes. En als ik me niet vergis, ook de laatste game waar de volledige Pokémon Pokédex tot dan toe ja, in staat.
Klopt, klopt.
Dus ik gebruik die nu nog steeds als zeg maar mijn basis voor Pokémon. Als ik wil schuiven, dan stuur ik alles naar Omega Ruby. Want daar, ja. Of nou, in mijn geval Sapphire dus, want daar past alles op. Ja. En hele trouwe remakes ook. Hè? Goede muziek eronder. Dat werkt echt wel heel goed. Ik denk dat objectief gezien misschien wel een van de beste games, Pokémon games ooit is.
Ja.
Maar als ik nu zou moeten gaan spelen naar deze podcast, dan had ik het origineel opgestart. I'm not gonna lie.
Ja, kijk, het zijn natuurlijk wel oudere games. En,
maar dat heeft, die zit daar ook nog in de sprite era, weet je. En dat is ook heel veel waard.
Klopt, ja. Ja. En de special, hoe noem je dat? De physical en special split, die is net iets anders. Dat gaat nu nog op aanvallen.
Mm-hmm.
Waar in Diamond & Pearl werd er echt het moderne systeem geïntroduceerd. Dus je loopt wel tegen wat gekke dingetjes aan. En je moet een hele hoop HM's natuurlijk doen. En ja. Aan het begin is de game best wel grindy, dus... Er valt wat voor te zeggen om een remake te spelen, maar ze zijn niet zo slecht verouderd als bijvoorbeeld een Red and Blue. Want
daar heb je nog geen kleur, dus dat telt dan niet echt mee.
Ja, maar je tas is ook dit vol en ja. Je moet heel erg grinden en je hebt helemaal geen experience share. Dus wat dat betreft zijn deze games nog beter te spelen. En
wat nog beter zou zijn natuurlijk, is als ze gewoon even naar NSO komen. Dat zou helemaal fijn zijn.
Ja, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ja,
dat zou fucking al hell. Onze problemen oplossen, Nintendo, met je voelsprieten.
Ja.
Doe dat even.
Ik snap het niet.
Maakt niet uit. Je hebt er nu een heel mooi betoog geschreven over jouw favoriete Pokémon games. En ik ben ook wel heel benieuwd hoe de mensen in Discord hierin staan.
Ja.
Mensen die bijvoorbeeld nooit zijn afgehaakt en echt door elke generatie zijn heen geploeterd. Hoe staat het in jouw orde?
Ja, laat vooral weten of jullie mooie herinneringen hebben aan deze games. Kan natuurlijk gewoon in de Discord nogmaals. Link vind je in de beschrijving van de podcast. En we hebben een e-mail, bonesavocast@gmail.com. We hebben ook nog op gamer.nl een soort van vooruitblik op Pokémon 2024. We gaan natuurlijk kijken naar Pokémon Day. En dan gaat Jacco weer teleurgesteld zijn.
Ja, yep, net zoals Cody. Tenzij er een nieuwe Pokémon Snap komt. Dat zou leuk zijn.
Oh, nieuwe Pokémon Snap, dat zou lijp zijn. Ik denk dat hem wel weer was voor deze week, Cody.
Ja, denk ik ook wel, ja. Ja. Het was een... je hebt het goed verteld.
Ik heb veel gepraat. Ja. Sorry als ik veel heb gepraat.
Ik heb veel met interesse geluisterd. Want veel van deze feitjes en insights wist ik ook nog niet. Ik vind dat leuk als we zo'n aflevering doen waarin we... één game helemaal ondersteboven zetten.
Ja.
Nu weten we bijvoorbeeld allemaal wie...
Wat ga je zeggen?
Ik ben zijn naam vergeten.
Masuda?
Nee, ik heb Masuda wel. Nee, dat Satoshi Tajiri. Tajiri was die degene die bedacht heeft.
Ja, de bedenker van Pokémon. Ja. Maar die is een beetje op de achtergrond nu. Die verdient heel veel geld, denk ik. Maar...
Satoshi Tajiri, nooit meer vergeten. Hij heeft Pokémon.
Satoshi is Ash in het Japans. Hij heet Satoshi in de anime. In Japan.
Fucking kidding me.
Ja, wist je dat niet?
Hij heeft zo over zijn huis naar zichzelf vernoemd.
Ja, of de rest, weet ik
veel. Voor je maakt een $1 million franchise. Je noemt die guy gewoon Jacco.
Natuurlijk, dat zou ik ook doen.
Maar nee, ook dat wist ik weer niet. Heb je nog zo'n feitje, zo'n kleintje?
Ja, er zijn zoveel Pokémon feiten. Ik weet het niet, man.
Okay.
Misschien moeten we een hele aflevering over Pokémon feitjes maken. Misschien
alles
gaan
over
we...
Pokémon wat je nog niet wist.
Ja, dat zou lijp
zijn. Dan beginnen met hey, Articuno, Moltres. Dat is dan 1 en 3 in het Spaans. En dan gaat iedereen zeggen, wat? Zapdos dan?
Zapdos?
Het is misschien wel geheimen.
Ja, super lijp. Doe ook mee aan de prijsvraag. Nogmaals voor Xenoblade Chronicles 2. En volgende week hebben we misschien wel een hele grote gast. Ik durf nog steeds niet te bevestigen wie dat is. Want we moeten nog een laatste bevestiging krijgen. Maar volg ons in ieder geval. Dan ben je op de hoogte van al onze afleveringen rondom Bonus Level. Ook natuurlijk onze Nintendo Direct analyse. Als die is geweest, komt zo snel mogelijk online. Yeah. En laat ook even een beoordeling achter in de podcast app van Spotify en Apple Podcast. En dan zien we jullie bij de volgende Bonus Level.